bemoediging vanuit de kerk te Brugge hulp gevraagd. De kerkrentmeesters zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het in orde brengen van de Bruggemse pastorie voor de overkomst van dominee Voets. Een oproep hiervoor is te vinden op de website. Collecte. Eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Iedereen wordt herinnerd aan het werk van de zending. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. De luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. De voorzang is op Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. De kerkraad wenst ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt in Psalm 118, het 12e vers. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 39, het 5e vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 5. Verontmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ook niet zijn dienaar of zijn dienares. Ook niet zijn rund of zijn ezel. U zult niets begeren wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden onder verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader, ook deze morgen willen we samen u aanroepen in ons gebed. U die onze schepper bent en ons in het leven onderhoudt en de dank en prijs wij u voor. Het leven dat een kostbaar geschenk is. En heren, we weten ook hoe kwetsbaar we daarin zijn. En hoe afhankelijk van u, dat u ons in het leven bewaart en draagt. En heren, daar zeggen we u ook deze morgen voor dank. Voor uw zorg, die we daarin mogen opmerken. In alles wat we kunnen tegenkomen in het leven. Soms is er dankbaarheid. Anders is er reden tot zorg en verdriet. En in alles bent u die God die ons kent en naar ons gebed luistert. En dan danken wij u voor de zegeningen die we ontvangen. Van het onderhoud van ons leven. Van kracht. Van onderlinge verbondenheid en liefde. Heere, u brengen we daarvoor de eer. Danken u voor uw woord. U hebt ons de Bijbel gegeven als een licht op ons pad. We mogen daarin lezen, kunnen horen wie u bent. Wat Heer Jezus Christus heeft gedaan en gezegd. En Heere, zo willen we ook vanmorgen de Bijbel weer openen. Schenk ons het licht van uw Heilige Geest. Jong en oud, in de kerk of elders. Dat we uw woorden horen, ze begrijpen, maar ook geloven. Dat ze kracht in ons hart doen om met u verbonden te zijn. Om u lief te hebben en te dienen met heel onze ziel. Met al onze krachten. Heer, we lezen uw woord thuis. Kinderen kunnen op school de Bijbel horen. Om te zien wie de Heer Jezus is. En we vragen van u, wilt u ook in hun harten werken, zodat ook jongeren en kinderen mogen zien en merken wie u voor hen bent, dat zij u leren kennen als hun hemelse Vader, de Heer Jezus als hun verlosser en de goede herder, om hem na te volgen. Wij bidden van u, wilt u zo met uw Heilige Geest krachtig werken. Uw gemeente ook leiden. Dat we u dienen en gehoorzamen. Dat, Heere, niet onze eigen wil in het centrum staat. En onze eigen eer zullen zoeken. Maar dat we ook letten op uw woord. Dat we samen ook het licht van het evangelie uitdragen in de wereld. Help ons daarin. In woorden en daden. U bidden om vergeving voor alle zonden. U kent ons daarin. En Heere, wilt u ons dan reinigen van onze overtredingen, onze schuld voor u. En ons ook heiligen, dat we meer en meer tot uw eer leren leven. Zie ons aan in het verzoenend bloed van uw Zoon Jezus Christus. U bidden we dat u zo deze morgen met uw Heilige Geest werkt. Dat uw woord heerschappij over ons voert. Dat ze ons laten leiden door wat u te zeggen hebt. En geef dat in heel de wereld. Overal waar christenen samenkomen. Juist op deze dag. Om zo naar de boodschap van het evangelie te luisteren. Samen u ook te zoeken. Wilt u hen zegenen daarin. En geven dat ook anderen worden getrokken. En gebracht aan de voet van het kruis. Zegen ook de verbreiding van het evangelie in het zendingswerk en evangelisatiewerk. Onder alle volken, maar ook in ons eigen land. Opdat dat mag bijdragen. Dat mensen hun heil en hun eeuwige vreugde mogen vinden. In Jezus Christus en in uw genade. Zo bidden wij deze dingen. In Jezus' naam. Amen. We zullen vanmorgen lezen in de brief aan de Romeinen uit hoofdstuk 8. Schriftlezing vindt u in het Nieuw Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente die in Rome is. Romeinen 8, vers 14 tot en met 27. Ik heb ook al eerder enkele keren vanuit Romeinen 8 het woord bediend. Nu lezen we daarin ook weer een stukje verder. Romeinen 8 en we lezen in het woord van God vanaf vers 14. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden. Omdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover lezen we uit de Bijbel. De kerntekst voor de preek is uit Romeinen 8, vers 23. Dus vers 23 als de kerntekst voor de preek. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. In de preek staan we stil bij drie punten. In de eerste plaats een diepe verzuchting. In de tweede plaats een gerichte verwachting. En ten derde een betrokken inspanning. Dus een diepe verzuchting, een gerichte verwachting en een betrokken inspanning. We zullen gaan zingen van Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Iets wordt daarmee uitgedrukt van een diepe verzuchting, waarbij we ook stilstaan. Het zuchten, wat niet alleen in de schepping plaatsvindt, in alle moeite die er is, maar Paulus zegt ook wij zelf zuchten in onszelf. Psalm 25, vers 8. Gemeente, het is Pasen geworden. De Heere is opgestaan, hij is de overwinnaar op de dood en hij leeft voor eeuwig. En hij geeft zijn kerk vrede. Christus, onze verlosser, onze koning. Dan hoeven we toch niet meer bang te zijn. Dan hoef je toch nergens meer om te huilen. Jongens en meisjes, huilen jullie wel eens? Of vind je dat je daar te groot voor bent? Te stoer? En wil je liever dat je vrienden dat niet zien? De Heer Jezus had ook vrienden. De Heer Jezus was niet getrouwd. Hij had geen vrouw. Maar hij had wel goede vrienden. Vrienden waar hij veel van hield. En dan denk ik niet alleen aan de 12 discipelen, maar ik denk ook aan Martha en Maria en aan Lazarus. Echt goede vrienden van Jezus. Niet alleen kinderen hebben vrienden, maar ook volwassenen hebben vrienden. Ook de Heer Jezus. En daar was hij natuurlijk blij mee en hij kwam graag bij hen thuis. Misschien heb je het wel eens gehoord, maar zijn vriend Lazarus werd heel erg ziek. De vriend van Jezus, Lazarus. Hij werd zo ziek dat hij stierf. Ja, waarom was Jezus niet snel gekomen om hem beter te maken? Nee, Jezus kwam later. En toen was Lazarus al begraven in zo'n grot. De Heere is iets anders van plan. Kinderen, de Heere is van plan om Lazarus op te wekken uit de dood. Alsof hij sliep en Jezus hem wakker ging maken. Hij was gestorven. En Jezus gaat zorgen dat hij weer zal leven. En wanneer Jezus met Martha en Maria bij zijn graf komt, dan zal de Heere hem laten opstaan. Ja, Jezus wist dat. Dat ging hij doen. En straks zal Lazarus weer leven. En toch, jongens en meisjes, begon Jezus te huilen. Toch had hij verdriet toen hij er kwam bij Martha en Maria, bij dat graf van Lazarus. Toch had hij verdriet om de dood van zijn vriend. En dan kun je zien, zo kun je met heel je hart geloven dat God alles nieuw maakt. Kun je geloven dat God machtiger is en Jezus is opgestaan, de overwinnaar op de dood, en toch ook heel verdrietig zijn. Dat je toch soms moet huilen, net als Jezus dat gedaan heeft. Want God die laat ons een prachtige boodschap horen. En de Romeinenbrief doet dat stap voor stap uit de doeken, gemeente. Het geweldige evangelie van Jezus Christus. En als je hoort wat dat allemaal betekent voor ieder die gelooft. Nou, dat tilt je boven alles uit. Wat heerlijk, dit evangelie. Het evangelie toont Gods macht. Het toont Gods genade, Gods gerechtigheid, Gods liefde. Op een onovertroffbare manier. En het wordt ons allemaal geschonken in Christus Jezus. Ja, voor wie gelooft in hem, is er geen verdoemenis meer. Zo begon Romeinen 8. U die gelooft, wordt vrijgesproken van schuld. U bent rechtvaardig in de ogen van God. Zo laat het evangelie ons horen. U die gelooft in Christus. U hoeft geen oordeel meer te vrezen, geen straf. Dat we dat te horen krijgen, dat is een heerlijke bevrijding. Op Golgotha is er afgerekend met de zonde en daarom is de macht van de zonde gebroken. Voor ieder die wegschuilt achter Christus. Ja, wat je dan wel ontvangt, dat is de Heilige Geest. De Geest van God die ons doet leven, die ons kracht geeft, die ons liefde geeft en vrede geeft. De Geest die ons leert vertrouwen op de Vader. De Geest die ons samenbindt tot één familie. Ja, zo beschrijft de Romeinenbrief en juist ook dit hoofdstuk. Door het geloof in Christus worden wij aangenomen tot kinderen van God. Kinderen van God met de zekerheid van zijn goede zorg en zijn vaderlijke leiding. Met de status van erfgenamen met Christus. En zo tekent Romeinen 8 het voor ons uit. In Christus Jezus zijn we ongelooflijk rijke mensen. Zo horen wij het evangelie. En dat grote nieuws, dat vervult onze ziel met blijdschap. Vervolgens, als we dan naar de wereld kijken, als we kijken naar wat wij horen en wat wij om ons heen zien, dan is dat zo anders. Zo'n volstrekt ander beeld. Wat moet je als christen daarvan denken? We horen de mensen klagen. Ze hebben van alles wat hen zwaar valt. Ze hebben van alles wat hen bang maakt, wat hen pijn doet en tot last is. En er zijn duizenden en één oorzaken voor. Mensen voelen zich ongelukkig. Mensen lijden. En de mensen die protesteren daar ook tegen hoe het allemaal loopt. Ze willen het anders. Dat horen en zien wij toch om ons heen. En niet alleen de mensen, maar heel de schepping kreunt en kraakt. Overstromingen richten verwoestingen aan. En ergens anders is het de droogte die de dieren om water laten roepen. Rivieren raken vervuild. Vissen gaan dood. Het klimaat raakt uit balans. En gemeente, zegt een christen, ja, dat kan ik nu allemaal achter me laten. Dat kan ik allemaal achter me laten, want in Christus ben ik een nieuw schepsel. Hij heeft overwonnen en dat is mijn vreugde, kan ik nu zeggen. Ja, dat leed van die oude schepping en van die wereld, dat valt weg. Ja, zegt een christen dat de mensen zich zo ongelukkig voelen en dat ze klagen, dat mensen ontevreden zijn en protesteren. Ja, dat komt doordat ze niet geloven. Ik sta er nu boven. Dat ken ik niet meer. Ik ben verlost door Christus. Nee, zo gaan we te snel. Leren we vanmorgen van de apostel. Wij zuchten ook. Schrijft hij. Wij zuchten ook. Die pijnlijke last van lijden, die pijnlijke last van onrecht, daar voelt een christen zich ook ongelukkig onder.
En al getuigt de Geest dat we kinderen van God zijn. En al heeft Christus de toren van God voor ons afgewend. Hier in deze wereld ervaren we nog hetzelfde leed. En we zuchten met heel de schepping mee. Ja, in dat kreunen van de schepping, daar horen wij een verzet tegen hoe het nu is. En tegen hoe het allemaal gaat. In het kreunen van de schepping horen wij een verlangen dat het anders zal zijn. Op de een of andere manier dat het beter zou zijn, mooier zou zijn, gelukkiger. Het is als een verzuchting. Het is als een schreeuw om verlossing. Dit weten wij, schrijft Paulus in vers 22, dat heel die schepping gezamenlijk zucht, heel die wereld door God geschapen, de mensenwereld, de dieren, de natuur, de oceanen, het klimaat. En dan samen, gezamenlijk, als één paar longen die heel zwaar ademt. Piept en die zucht. Zo breed en algemeen is het. Een groot deel van de schepping is zich daar niet van bewust. Voor velen is het ook iets vaags, zonder een specifiek doel. Maar er is grote nood door de vloek op de aarde, door de zinloosheid van het lijden, door de afbraak van de dood. En alles lijdt onder de slavernij van het verderf. Mensen worden ziek, dieren en planten sterven af, een oud bouwwerk zakt in elkaar, het ijs op de Noordpool smelt. Het verderf, zo komen we dat tegen in het hoofdstuk, dat is corruptie. Ja, ook verderf onder de mensen, corruptie dat rijken hun macht misbruiken, dat burgers onrecht lijden, neem de toeslagenaffaire. Mensen worden bedrogen, worden opgelicht. Of dat wie anders is, wordt overgeslagen vanwege zijn of haar huidskleur of vanwege geaardheid. Dat je daarom niet normaal wordt behandeld. Verderf, onrecht onder de mens. Of te vinden natuurrampen plaats, waardoor duizenden mannen en vrouwen omkomen. Of hun bezittingen kwijtraken. Klimaatveranderingen, die het leven op aarde ernstig bedreigen. De schepping is in nood. Ze zucht. Een onzichtbaar virus, corona, ontregelt de samenleving wereldwijd. Sommigen worden er zwaar ziek van of overlijden. Anderen houden er lang last van. En niet alleen de pandemie, maar ook de maatregelen om die te bestrijden leggen een zware druk op jongeren en ouderen. Dat is ook een zuchten, dat is ook een last op zichzelf. En wat horen we? Als je dat nu allemaal overziet, de mensen klagen. Ja, er is altijd wel en overal zoveel om over te klagen. De mensen willen het anders. Dit is geen leven. De mensen huilen of ze schreeuwen van wanhoop of ze protesteren dat het anders moet zijn. Algemene gevoel. Je komt het overal tegen. Als christenen staan we daar niet buiten. We delen dat. We stemmen er mee in. Overtuigd. Ook wij zelf. Zucht. Met al die rampen, met die corruptie, de ziekte, vervuiling. We kunnen er niet tevreden mee zijn. Dat willen we anders. En wanneer de ongelovige wereld al dat lijden niet kan rijmen met een goede God, Ja, dan is daar iets van mee te maken. Dan is er toch wel iets van te begrijpen. God, onze schepper. Die kan hier toch niet tevreden mee zijn dat God dit goed zou vinden. Die milieuvervuiling of die uitbuiting. Of een dodelijk ongeval. Dat God het allemaal goed vindt. Dat is onbestaanbaar. Ja, bij een ongelovige klinkt dat als een verwijt aan God. Als een protest of zelfs als een vloek. Of een ongepast excuus om het niet te geloven. Het kan een aanval lijken. Het zijn soms harde en brute woorden, ongepast. Wanneer we de Heere vrezen. Maar kan een christen er toch ook niet in meekomen? Wij zuchten ook zelf. Vanwege de grote nood waarin de schepping zich bevindt, daar kan de schepper toch niet tevreden mee zijn. Dat past niet bij hem. Wij willen graag zien dat God het in orde maakt. Ja, Pasen is geen reden om dat diepe lijden van de wereld niet serieus te nemen. De overwinning van Christus, dat haalt ons nog niet weg bij die zuchtende schepping vandaan. Nee, ook wij zelf zuchten in onszelf. En dat is een diepe verzuchting. Vanuit onze ziel, in onszelf, de pijn ervan lijden, dat er nog zoveel mis is. Dat deed de Heer Jezus immers ook. Hij leed de pijn van onze zonde. Hij leed de pijn dat de wereld eigenlijk heel anders had moeten zijn. Er is het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Er zijn de leugens van de vorst van de duisternis. Jezus huilde om de dood van Lazarus. Jezus huilde om het ongeloof van Jeruzalem. Werd dat na Pasen anders? Toen Jezus was opgestaan uit de doden, stond hij er toen buiten. Zijn liefde, zijn ontferming zullen niet minder zijn. Hij verlangt nog altijd dat mensen tot bekering komen. Hij kan niet tevreden zijn met het onrecht en het ongeloof. Hij verlangt dat mensen tot bekering komen. Hij zal alle leugens en duisternis ook wegdoen. Hij is dus ook niet blij met hoe het nu is. Met de wereld, met de schepping. En zijn Heilige Geest, die hij ook de gelovigen geeft, die geest uit zich ook met onuitsprekelijke zuchtingen. Laat het dat voor een christen niet iets vreemds zijn. Het is niet alleen juichen om de rijkdom in Christus. Hoe waar en werkelijk ook. Zoals ik aan het begin heb aangeduid, zoals we in deze brief ook zo heerlijk horen. Het is niet alleen juichen om de rijkdom in Christus. We weten ook van lijden en van klagen en van diep zuchten. We willen een andere wereld. En al hebben ongelovigen er eigen voorstelling van hoe het nu is, dat geeft ons geen vrede. We hopen toch op beter. En daarmee komen we bij het tweede punt, een diepe verzuchting. Die wij met deze schepping, met deze wereld delen. Ten tweede een gerichte verwachting. Vanwege de zonde van de mens is de dood in de wereld gekomen. Er gaat de aarde gebukt onder de vloek. Het verderft de vergankelijkheid. Het heeft alles wat leeft in zijn macht gekregen. De schepping zucht en wacht op verlossing. En wie gelooft in de overwinning van Christus, dat hij de wereld zal verlossen uit de duisternis, die heeft gegronde hoop. Wie gelooft in Christus, die is vol van goede moed. Maar in zekere zin kun je als christen ook sterker onder lijden, intenser zuchten. Misschien wel meer bewust zijn dan zonder het geloof. Want de christen, iemand die in Christus is, die is zelf van de macht van de zonde bevrijd. Ben je zelf verlost uit de heerschappij van de duivel? God is toch het nieuwe leven begonnen in je ziel. En daar is de Heilige Geest ontvangen als de eersteling, als het begin dat alles nieuw zal zijn en alles heilig zal zijn. Juist een wedergeboren mens. Die heeft al iets van dat nieuwe in zich. De eersteling. De kern van het verloste leven. En zo weten we te meer hoe het anders kan. Dan weten we hoeveel meer geluk er is in de gemeenschap met God. Zoveel meer geluk, vreugde, zaligheid dan wat de wereld kent. Iets geproefd van de hemelse gelukzaligheid. Heb je iets gezien van de grote bruidegom Jezus? Dan merk je ook hoeveel we hier nog missen. En dat we zonder Jezus ongelukkige wezens zijn. Wat is het leeg, een wereld zonder Christus. Om hem zuchten we. Naar hem verlangen we. Alles in hem, vol van hem, dat verlangt het geloof. Ja, wie door het geloof buigt voor Gods woord, zal ook eigen schuld erkennen. Onze schuld aan het verdriet en het leed, ziekte en dood zijn het gevolg van de zondeval. En ook directer kun je het merken. De milieuvervuiling bijvoorbeeld, door ons eigen handelen. Of dat voor onze welvaart. Elders. Arbeidskrachten worden uitgebuit. Als je daarbij stilstaat. Ja, dan worden onze verzuchtingen dieper. En gerichter. We erkennen het kwaad in onszelf en we hopen op genade. We verwachten het werk van Christus. God heeft het ook voorzegd. Er ligt een garantie in de opstanding van Christus. Hij is opgestaan, de eersteling uit de doden. Opgestaan in heerlijkheid en Christus leeft en hij regeert en hij maakt alles nieuw. Die zekerheid. Christus, die is opgestaan in heerlijkheid. En wat daaruit zal voortvloeien, ja, dat geeft blijdschap in de nood. Voor wie gelooft is het niet alleen klagen en huilen. Dat mag altijd gepaard gaan met hoop op God, met het verwachten van zijn hulp, met het vaste weten dat de duisternis niet blijft, maar voorbij gaat. Christus, het licht der wereld, hij is opgestaan. En hij is voorgegaan. En dat nieuwe leven, dat is begonnen. En wie gelooft, die verlangt naar meer. En dat meer, dat is hier tijdens dit leven nog in de hoop. Dat zit in de hoop. Maar dit meer, dat komt als Christus verschijnt. Wanneer hij de wereld oordeelt en wanneer hij de zachtmoedige verhoogt. En red. Van welke nood verlangt u te worden verlost? Waar zucht je zo onder? Wat de Heere ons aldoende wil leren, dat is dat we het grootste kwaad in onszelf zoeken. Dus niet de verlossing van anderen, maar de verlossing van mijzelf. Omdat ik hem niet dien zoals hij het waard is en dat ik zijn wetten schend. Dat doet je zuchten en verlangen. Verlangen naar de heiligheid. Bij Christus. De tekst noemt de verwachting van de aanneming tot kinderen. Dan kun je denken, is dat niet vreemd? Paulus is toch aangenomen tot kind van God. En die christenen in Rome, die weten dat ook. Ze hebben de geest die hen deed roepen, Abba, Vader. Die goddelijke adoptie, die hebben ze achter de rug. Het zijn toch al kinderen van God? En toch verwacht hij ook nog een aanneming tot kind. Ze mogen door de Vader wel zijn aangenomen, maar ze zijn als het ware nog onderweg. Ze zijn nog niet bekleed met de glorie van hun Vader. Het wordt dus nog mooier, ook dat kindschap. Het wordt nog rijker als een aankomen in het Vaderhuis. Als ze veranderd worden naar het beeld van God in Christus. Het wordt nog mooier. Zoals er ook staat in 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij zullen hem gelijk zijn. Het wordt nog mooier met dat kindschap van de Vader. En dat is ook de verlossing van ons lichaam. Ons lichaam moet ook van de zonde worden verlost. Ons leven, het dagelijks gebruik van onze handen, van onze voeten, van onze mond, dat hele aardse bestaan met ons lichaam. Ja, dat moet anders. Dat moet de God gaan dienen. En je kunt zuchten als dat nog niet tot volle bloei is gekomen. Dat wil je toch dat het gebeurt. Daar verlang je naar. Daarmee mogen wij op Christus gaan lijken. En zo zal het gebeuren, de verlossing van ons lichaam, dat we hem steeds meer gelijk en eens in volheid, de Zoon des Mensen, ook in zijn verheerlijk bestaan. Een gerichte verwachting. De aanneming tot kinderen. Het aankomen in het Vaderhuis. En het gelijk worden aan Christus. Ten derde, een betrokken inspanning. Want de schepping zal er goed mee af zijn. Paulus schrijft erover alsof die hele schepping een persoon is. Een persoon kan verlangen, een persoon kan zuchten en hopen. En zo heeft de schepping ook behoefte aan andere mensen. Mensen die veranderd zijn. Aan het openbaar worden van de kinderen van God. Want die rechtvaardigen, die kinderen van God, die zullen gaan regeren met Christus op de nieuwe aarde. En wanneer zij verschijnen, wanneer hun invloed en gezag over de wereld komt, ja, dan breekt er voor de schepping ook een heerlijke tijd aan. Dan komt de vrede. Dan komt de gerechtigheid. En alles wat leeft zal tot groei en bloei komen. De schepping. Ja, die zal erbij gedijen. En tot verlossing komen. Wanneer de dag aanbreekt. Van de grote toekomst van Christus. Er wordt in deze wereld ontzettend veel nagedacht hoe wij de wereld kunnen verlossen van het lijden. Op allerlei manieren. Wat we daarvoor kunnen uitvinden. Wat we daaraan kunnen doen. En daarin zit dus, zoals gezegd, dat de mens er geen vrede mee heeft hoe het nu is met de wereld. Hoe alles gaat. En daarom zoekt de mens oplossingen. We willen de klimaatveranderingen tegengaan. We planten bomen. We maken wetten, ook ten goede van dieren. Zal dat echt iets helpen? Moeten we als christen daaraan meedoen? Je kunt toch zeggen, nou ja, uiteindelijk verlost God zijn schepping. Wij hebben dat niet in onze macht, mensen lopen daarmee vast. Christenen verwachten een nieuw Jeruzalem. Dat zal neerdalen uit de hemel. Ja, dat verwachten we. En daarom kunnen we hoopvol zijn en zonder kramp bezig zijn. Onze macht is beperkt. Gods koninkrijk komt. En de gelovigen zullen mogen delen in de heerlijkheid ervan. Het zal alles te boven gaan. Ja, dat zal ook zoveel heerlijker zijn dan wat we nu hebben te lijden. Hoeven we in dit leven er dan niets tegen te doen? Nou, christenen lijken die houding wel eens in te nemen. Zo van, ja, uiteindelijk kan God ons alleen verlossen en hij zal dat kwaad uitbannen. Waarom zou ik me daar dan voor inzetten? We kunnen dat toch niet. De Heere zal het doen. Maar nee, nee, die redenering klopt niet. Is het waar voor u wat onze tekst beschrijft? Wanneer u deze diepe verzuchtingen ook herkent en u leeft gericht met de hoop op de verlossing, dan kan dat lijden u niet onbewogen laten. Ook niet het kwaad van onrecht, van zonde, het vergaan van het leven in de natuur. Kan je niet onbewogen laten. Kijk er aandachtig naar, naar het lijden van deze wereld. Dat we het ook zelf voelen. Dat we het zien. Dat zal ons betrokken maken. Het is de schepping die wacht op de heerlijkheid van Gods kinderen. En wanneer dat schepsel nu in nood is, dan laten we dat schepsel toch niet langer lijden. Dan laten we dat schepsel toch niet onnodig lijden onder onze onachtzaamheid. Onder onze onverschilligheid. Nee. Juist als je er zo ook onder zucht. Wat is er mooier dan nu al mogen meewerken aan iets wat van Gods koninkrijk is en wat in zijn toekomst ten volle waar wordt, dat we het onrecht iets weten in te dammen, dat we het milieu minder vervuilen, dat mogen tekenen zijn van wat we verwachten. Van de opstanding in heerlijkheid. Ja, ondertussen wel weten wij redden de wereld niet. En daarom blijven uitzien naar de komst van Christus. Rijkhalsend verlangen, roepen, hopen. De Geest die komt ons te hulp, zodat we onze verzuchtingen bij God brengen. De wereld en de schepping, ja, die hebben andere mensen nodig. Die hebben mensen nodig die werkelijk kinderen van God zijn. Kinderen van de goede Vader. Mensen die niet meer hun eigen belang najagen, maar die hun schepper dienen en eren. Dat geeft echte vrijheid. Moet de schepping wachten tot Christus terugkomt? Laat ons nu ook al zo gaan gedragen. Niet in eigen kracht, maar door de Geest. Als mensen die hun heil bij Jezus zoeken, verzoening voor de zonde, een nieuw leven van de Geest. Zo zal een christen betrokken zijn. Betrokken bij de diepe problemen van deze wereld. Bij de noden van mens en dier en heel de aarde. En dat zal tot inspanning leiden. Een ingespannen gebed om de komst van Christus. Ingespannen acties tegen het kwaad dat er is. Want de Heilige Geest zit toch niet stil. De Heilige Geest geeft moed. De Heilige Geest maakt vurig. Die geeft ons strijd tegen alle ongerechtigheid. Niet alleen de strijd tegen de zonde binnen in mij, maar ook de strijd tegen het onrecht in de wereld. Als God er niet tevreden mee kan zijn. Met hoe het nu is in deze wereld. Met hoe de schepping zucht en kreunt. Als God er niet tevreden mee kan zijn, dan mag het ons ook niet onverschillig laten. En straks worden de gelovigen verlost van hun zonde. Verlost van het oude lichaam waarmee wij lijden en waarmee we kwaad deden. En dan worden we een mens zoals God graag ziet. Dan komen we tot ons recht, als kinderen van de Vader. Wanneer je wel eens een diepe verzuchting slaakt, denk dan ook aan deze hoop. Door de Geest verwachten wij de verlossing. En al dat zuchten, wat je zelf doet, wat je hoort en ziet, al dat zuchten, dat leert. Hier, zoals nu in de wereld, hier is het niet. Maar straks komt Christus. Straks worden allen die hem lief hebben veranderd naar zijn beeld. Zullen met hem heersen. En straks is alle lijden voor altijd voorbij. Amen. Wij zullen nu gaan zingen van Psalm 85. Het vierde vers. Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt in Psalm 85, vers 4. Laten we nu samen de Heer danken en ook voorbeden doen. Grote en rechtvaardige, barmhartige God en Vader, willen u grote naam dankzeggen voor uw woord en voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Alle rijkdom die daarin ligt. van uw genade, van de rechtvaardiging, dat we door het geloof in Christus vrijgesproken mogen worden. Danken u voor de heerlijke weldaden, voor ieder die in Christus is, van het kindschap van u, een dochter, een zoon, van de koning te zijn, van God, voor de hulp van uw Heilige Geest, voor de zaligheid. Heere, u brengen we daarvoor de lof. We ervaren ook wat we hebben gelezen, Romeinen 8, dat we nog zo kunnen zuchten. Met deze wereld, met de schepping. Wanneer we om ons heen kijken, wanneer we het in ons eigen leven merken. Vanwege het onrecht en de zonde die er is. De ziekte, de zorgen die er zijn. Vanwege de natuur, het klimaat, dat lijdt. Heren, dat dat nu in de wereld is gekomen door onze opstandigheid. We bidden van u, geef ook die bewogenheid en die betrokkenheid. En we mogen weten uit de Bijbel dat u er ook niet tevreden mee bent en kunt zijn. Zoals de wereld nu is, met al dat lijden en die goddeloosheid en al die verschrikkingen. U hebt het zo niet gemaakt en u laat het ook niet zo. En daar danken we u voor. Voor uw belofte. Voor dat begin van de nieuwe schepping. Doordat Christus is opgestaan. En hij leeft. En dat u ook nieuwe mensen maakt. Door uw Heilige Geest. Door de nieuwe geboorte. Heere, u prijzen wij daarvoor. En we bidden. Schenk ons ook die levende band met Christus. Wilt u het onderhouden. Leer ons te leven in dat geloof. Zodat we het begin van de eeuwige vreugde mogen kennen en proeven. Ons daarin kunnen verblijden. Dat we de hoop vasthouden door alles heen. En dat we zo ook getuigen mogen zijn. Meelijden met de wereld. Met een ingespannen betrokkenheid. Maar ook vol van goede moed. Omdat Christus komt. Zijn koninkrijk en de verlossing komt. Heren, wij bidden daarom. Kom, Heer Jezus Christus, kom haastig. Breng die nieuwe aarde, die nieuwe hemel, waarop vrede en gerechtigheid is. En geen tranen meer zijn, geen rouw, geen ziekte, geen zuchten van de schepping. Maar alles nieuw zal zijn in een volle glorie van God de Schepper, van u de Vader. Wij bidden van u, wilt u ook die verwachting en die hoop krachtig houden in ons hart, in onze ziel, opdat we daardoor leven. Leer ons zo met volharding, met geduld, met verlangen in de wereld te staan, ook tegen het onrecht te strijden. Heere, geef daarvoor de kracht om ook getuige van u te zijn. U bidden ook voor elkaar, waar ziekte is, wilt u helpen en ondersteunen. Heer, waar het verdriet en de pijn geleden wordt. Wij bidden om uw kracht en nabijheid daarin. U bidden voor mevrouw van Aalst. En nu ze de volgende kuur ondergaat en daarvoor in het ziekenhuis verblijft. Sterk haar, Heere. Wees er nabij. De troost van uw woord. We danken u ook. Dat u dat haar wilde meegeven in haar leven. Dat ze daaruit mag putten. Samen met haar man en hun kinderen, zegen hen daarin en sterk hen in de weg die ze moeten gaan. U bidden voor hen die rouw dragen. Wilt u hen troosten en nabij zijn. Allen die een geliefde missen, korter of langer geleden iemand verloren zijn. Wilt u ook daarin sterken en nabij zijn. U bidden we ook voor broeder Krikaert, nu hij verkozen is voor het ambt van diaken. Wij willen van u vragen, Heere, geef hem wijsheid in deze week van overwegingen. Geef hem daarin ook het zicht op u, dat hij door het vertrouwen in u zich ook mag laten leiden. En wij bidden als gemeente dat u daarin ook roept en sterkt zodat hij dat ambt ook zal kunnen dragen en mag opnemen, dat daar ook de ruimte voor hem zal zijn in zijn eigen hart en leven. Heere, wilt u hem en ons daarin helpen, hem ook samen met zijn vrouw gedenken in deze week, zodat hij daarin helderheid ontvangt, u weg mag gaan. Dat we als gemeente ook weer diaken mogen ontvangen die in dat ambt kan dienen. U bidden we dat u zo ons land gedenkt, ook wanneer we zuchten onder de pandemie van het coronavirus, wanneer we zuchten onder allerlei maatregelen en beperkingen die dat met zich meebrengt. Heere, zo zien wij ook uit naar de verlossing op dat punt. In deze omstandigheden. Geef daarin verlichting en hulp. En Heere, zo mogen we dat ook in uw handen leggen. In het vertrouwen. Dat u regeert. Dat u genadig bent en geduldig. Heere, sterk ons daarin. Geef ons volharding in alles wat we ook nog langer moeten dragen. U bidden voor de overheid. Geef wijsheid. En moed om ook de juiste beslissingen te nemen. Wij bidden om uw leiding in de kabinetsformatie, waarin het voor mensen zo moeilijk lijkt. Heere, geef toch dat mensen niet voor zichzelf strijden, maar het land zullen dienen. En daarin zich ook mogen laten leiden, inspireren en regeren door uw woord. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. En we bidden het in de naam van Jezus Christus, Hij die onze hoop en verwachting is, Hij die de middelaar is, de hoge priester, de koning aan uw rechterhand. Zo mogen we alles aan u toevertrouwen, in de naam van Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 130, het derde vers, ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Psalm 130, vers 3. Ga u weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.